Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart. Vanuit de studio aan de Oude Turfmarkt. Vandaag spreek ik met twee conservatoren van twee Amsterdamse musea. Dit zijn Isabelle Best, conservator Surinamica van het Allard Pierson, en Wendeline Flores, conservator Caribisch gebied en koloniale geschiedenis bij het Wereldmuseum. Nou, we gaan het hebben over hoe beide musea omgaan met ons verleden. En dan gaat het hier voornamelijk om het koloniale verleden. Beide hebben meegewerkt aan de tentoonstelling Onze koloniale erfenis, die te zien is in het Wereldmuseum Amsterdam. Nou, welkom.
Dankjewel, Jeroen.
Ja, leuk dat jullie er zijn. Isabelle, ik begin bij jou. Kan je wat over jezelf vertellen?
Ja, zeker. Dankjewel, Jeroen. Ook voor de uitnodiging. Ik ben in april 2023 begonnen als junior curator van de Surinamica-collectie bij het Allard Pierson. En daarvoor was ik niet per se bezig met de museale wereld. Ik heb mezelf gespecialiseerd in Latijns-Amerika-studies en daarna ben ik religiewetenschappen ingegaan. Waar ik mezelf eigenlijk al heel snel interesseerde voor meer de materiële kant van religie beoefenen. En via die weg kwam ik terecht bij het Wereldmuseum, voorheen het Tropenmuseum, hè, hier in Amsterdam.
Ja.
En zodoende ben ik in de museumwereld terechtgekomen. Eigenlijk ook wel grappig dat we hier nu met z'n tweeën zitten, Wendeline en ik. Want Wendeline was degene die mij aanspoorde om hier te solliciteren. Dus zo komt alles wel heel erg leuk bij elkaar.
Komt alles bij elkaar. Mm-hmm. En nou, wat een mooie weg trouwens die je hebt afgelegd tot hier. Mm-hmm. Want studie van religie, wat houdt dat in?
Ja, het houdt heel veel in. Het is een vrij multidisciplinaire wetenschap, omdat je eigenlijk op allerlei verschillende manieren naar het object van studie kan kijken. En dat is dan religie. Voor mij is het erg interessant hoe mensen religie beoefenen, hoe ze dat doen op een lichamelijke manier. Dus met wat voor materialen ze bezig zijn om die religie te beoefenen. En dus zijn musea daarvoor wel een leuk ingangspunt, omdat je daar vaak materialen tegenkomt waarmee mensen religies beoefenen. Bijvoorbeeld hier in het Allard Pierson en in de Surinamica-collectie vind je verschillende bijbels, verschillende religieuze zang opgeschreven in verschillende publicaties. Maar in het Wereldmuseum heb je meer etnografische objecten waar mensen hun religie en spiritualiteit mee uitoefenen. Dus zodoende.
Nou, heel interessant. Ja, ik had het nog nooit van gehoord. Dus dat is. Je hebt tegenwoordig heel veel verschillende studies met andere namen dan wat vroeger was. Tenminste, in mijn tijd, laat ik het zo zeggen. Maar wat is Surinamica? Wat is dat?
Ja, Surinamica, dat is eigenlijk de titel die dus aan de Surinamica collectie is gegeven toen die thematisch werd verzameld. En dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal, want je hebt bij het Allard Pierson enorm veel verschillende collecties. Collecties die door schenkingen binnenkomen of waar actief op wordt verzameld. En eigenlijk is de Surinamica collectie ontstaan vanuit een soort inventarisatie van titels binnen de al bestaande collecties van het Allard Pierson op het thema Suriname. Dus in de jaren 90 is er een onderzoeksproject uitgevoerd waarbij ze eigenlijk een soort van inventarisatie zijn gaan maken van wat voor titels er binnen het Allard Pierson lagen die gepubliceerd zijn in Suriname of gepubliceerd door Surinamers of inhoudelijk gaan over Suriname. Dus Surinamica is eigenlijk een soort indicator van die thematische collectie die eigenlijk alle herkomstcollecties van het Allard Pierson overstijgt.
En waarom zijn ze in de tijd aan dat thema begonnen? Weet je dat?
Ja, het IBS, dus het Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek, die heeft volgens mij in 1989 eigenlijk een vraag bij alle musea of cultuurinstanties in Nederland neergelegd om dus zodanig Surinamica in kaart te brengen. En ja, naar aanleiding daarvan zijn mensen van de UvA op vrijwillige basis gaan kijken naar wat er hier eigenlijk lag.
En nu is het een thematisch onderdeel van het Allard Pierson.
Ja, ja, zeker. Dus sinds die tijd, in 1995 is er toen naar aanleiding van dat onderzoek een catalogus gepubliceerd. En daar stonden ongeveer 8000 titels in. Dan wel voornamelijk de gedrukte werken. Dus dan kan je het hebben over kaarten, boeken, maar ook prenten, foto's. En die kerncollectie eigenlijk, die zijn we nu weer aan het herzien. Want gedurende de 30 jaar sinds dat project is er eigenlijk niet heel veel mee gebeurd, omdat er nooit een conservator op is gezet. Er zijn hier en daar wel wat initiatieven geweest om tentoonstellingen te ontwerpen met de Surinamica collectie. Er is ook één groter digitaliseringsproject geweest samen met de KB. Maar verder is er nooit echt in de gaten gehouden hoe die collectie is veranderd door de jaren heen. En dat is wat we eigenlijk nu aan het doen zijn.
En hoe is die dan veranderd?
We zien dat er door de tijd heen best wel wat objecten of titels zijn gedeselecteerd. Misschien omdat mensen het niet meer relevant vonden om hieronder te brengen. En dan heb ik het voornamelijk over proefschriften. Maar aan de andere kant, zoals we net voordat de uitzending begon ook al zeiden, hebben we hier bij het Allard Pierson ook de collecties van het TIN, van het Theaterinstituut Nederland. En die zijn pas later, in de 21ste eeuw, hier ondergebracht. Ja. En daar vind je dus ook heel wat objecten die eigenlijk een heel ander soort materiaal zijn, namelijk meer muziek, theater, et cetera. Die eigenlijk ook tot de thematische collectie Surinamica behoren, omdat ze thematisch misschien door Surinaamse makers zijn gemaakt of inhoudelijk over Suriname gaan.
Ja, dat is, ja, in die 30 jaar zal er wel ook veel veranderd zijn en veel aan worden toegevoegd. En inderdaad, Allard Pierson, of eigenlijk bijzondere collecties, die hebben ontzettend veel verschillende dingen natuurlijk. Dat snap ik. Dus dat moet jij allemaal doorspitten.
Ja, eigenlijk wel. Dus een grote taak is om weer een beetje overzicht te krijgen van wat er nou wel is en wat er niet meer is. En ook wat er qua conceptuele afbakening is veranderd. Want in de jaren 90 lag de nadruk meer op het samenstellen van een soort bibliografie van Suriname. En nu ook met de recente excuses en zo, merk je dat er ook een bepaalde maatschappelijke interesse is om meer te weten over Suriname, over de geschiedenis tussen Suriname en Nederland. Dus hoe neem je ook dat soort vraagstukken mee in het herzien van die collectie?
Ja, onze koloniale geschiedenis dus.
Ja, dan gaan we inderdaad naar onze koloniale geschiedenis toe. Ja.
Want hoe gaat het Allard Pierson daarmee om met die koloniale geschiedenis?
Nou ja, aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat mijn aanstelling daar wel een soort manifestatie van is. April 2023, dus dat is ook rond Keti Koti, hè, in juli. Is het Allard Pierson toch wel gaan nadenken van, we hebben 30 jaar geleden een Surinamica-collectie afgebakend.
Daar zat nooit een conservator op.
Nee, er zat geen conservator op. Er waren wel mensen die hier werkten en mee hadden geholpen ook aan het project en geïnteresseerd waren in het thema, die verschillende initiatieven in hebben gezet. Maar het is nooit systematisch of structureel in de gaten gehouden, zeg maar.
Dus jouw aanstelling heeft ook te maken met hoe het Allard Pierson met het koloniale verleden omgaat.
Ja, dat zou ik wel zeggen, ja.
Het heeft meer nadruk gekregen.
Ja, om er meer aandacht aan te besteden en ook meer reflectief bezig te zijn met de achtergrond van verschillende collecties, hè. Want de Surinamica-collectie geeft eigenlijk al aan dat als je een soort van overzicht krijgt van alle collecties in het Allard Pierson, dat daar bijna in elke collectie wel iets zit dat een bepaalde relatie die is aangezet door een koloniale relatie tussen Nederland en Suriname, dat die daar een soort van in verweven zit.
Ja, want kort geleden was hier de tentoonstelling met Allard Pierce een open kaart. Ja. En daar waren ook kaarten, heb ik gezien, van plantages in Suriname. Dat is dan ook onderdeel daarvan.
Ja, precies. Dat was een tentoonstelling over de cartografiecollectie van het KNAG van met Allard Pierson. En de laatste zaal die was inderdaad ingericht met kaarten vanuit het Caribisch gebied. Onder andere Suriname. En dan zie je inderdaad dat er verschillende kaarten zijn die aangeven hoe de Nederlandse koloniale macht een soort van controle probeerde uit te oefenen op dat gebied.
En ook door het in kaart te brengen. En,
precies.
Van hoeveel en wanneer, et cetera, et cetera. Ja, was erg interessant.
Ja, je ziet natuurlijk ook heel erg op die kaarten hoe geabstraheerd mensen het in kaart proberen te brengen. Als je dan een kaart hebt van een deel van Suriname, dan zie je verschillende plantages daarop op afgebakend als een soort van polderlandschap. Heel erg recht toe recht aan. Met ook hele onpersoonlijke aanduidingen van de mensen die daar bijvoorbeeld op die plantages werkten. Door hen op de kaart mee te nemen als nummers.
Ja. Dan hebben we het over tot slaafgemaakte mensen.
Dan hebben we het over tot slaafgemaakte mensen. En later ook mensen die vanuit andere delen van de wereld naar Suriname over zijn gebracht. Om daar als contractarbeiders te werken.
Vooral uit Indonesië heb ik begrepen.
Java inderdaad, maar ook India.
Oh, ja.
Chinees ook.
Ja, ja. En dat is ook natuurlijk de oorsprong van de bevolking in Suriname op dit moment natuurlijk.
Zeker.
En ook in Nederland, die weer doorgegaan zijn. Ja. En wat gaan jullie doen met de collecties Surinamica? Want wordt het ook wel tentoongesteld of wat zijn de plannen?
Ja, zeker. Dat vond ik ook wel grappig om even aan te kaarten. Want we zitten hier natuurlijk met twee conservatoren. En je zei al, twee conservatoren uit verschillende musea in Amsterdam. Maar aan de ene kant het zijn enorm verschillende musea. Dus de taken die we hier hebben, die we alle twee uitoefenen, die zijn heel verschillend, denk ik. Ook heel veel raakvlakken natuurlijk. Maar het Allard Pierson heeft aan de ene kant een museum. En aan de andere kant is de Surinamica collectie deel van de bibliotheek, hè, van de Universiteit van Amsterdam. Dus aan de ene kant ben je heel erg bezig met het inventariseren, collectie ontsluiten, collectievorming. Maar we hebben hier ook de mogelijkheid om het dus tentoon te stellen. En dat doen we dan bijvoorbeeld in juni. In juni zal er een tentoonstelling openen
juni
hier beneden.
Juni van dit jaar?
Ja, juni van dit jaar. Hier beneden zal een tentoonstelling openen waarin we dus die vraag stellen van hoe gaat het Allard Pierson nou eigenlijk om met collecties die in een koloniale context zijn verzameld of zijn gepubliceerd. Collectiestukken die toen zijn gepubliceerd. En dat doen we door verschillende narratieven aan elkaar te verbinden. En ook mensen van buiten te vragen om te reflecteren op de collecties die we hier hebben. Dus onder andere, ik ben nu bezig met een intensieve cursus met studenten van de museumstudies aan de UvA. En die gaan reflecteren op een recente aanwinst die we hier hebben gehad. En bouwen daar een soort van narratief omheen die aantoont dat mensen, ondanks dat ze zijn geboren bijvoorbeeld in een koloniale periode waarbij zij zijn geboren in slavernij, hoe die mensen toch hun eigen leven betekenis geven en hoe zij eigenlijk...
In die tijd?
Ja, in die tijd, ja.
En wat moet ik me daarbij voorstellen?
Misschien moet ik even een specifieke voorbeeld noemen. Dat is iets tastbaarder. We hebben dus een paar maanden geleden een archief geschonken gekregen van John Helstone. Dat is een Surinaamse violist die bij het Philharmonisch Orkest in Rotterdam heeft gewerkt. En hij heeft eigenlijk een collectie samengesteld met verschillende Surinaamse componisten door de geschiedenis heen in vertegenwoordigd worden. Dus hun bladmuziek dat ze hebben geschreven, verschillende krantenartikelen rondom de receptie van hun stukken. En daaruit, uit die collectie, lichten we eigenlijk één specifiek persoon uit. Zijn naam is Johannes Nicolaas Helstone. Hij is geboren in 1953 in slavernij in Suriname.
1853.
Ja. Op Bergendal. En daar werd eigenlijk al heel snel opgemerkt door de evangelische broedergemeente die daar actief was, dat hij erg getalenteerd was in het maken van muziek. En toen hebben ze hem naar Duitsland toegestuurd, waar hij een opleiding heeft gevolgd tot componist. Hij heeft dus verschillende stukken gecomponeerd. Waaronder een opera die ook op 15 februari voor het eerst in 120 jaar opgevoerd wordt. Dus de studenten zullen reflecteren op zijn leven, op zijn biografie, op wat het nou betekent dat zo iemand zo succesvol is geweest en ook erkenning heeft gekregen voor zijn werk. Maar aan de andere kant ook zijn stukken voor het laatst in 1906 zijn uitgevoerd. En dat er nu pas weer aandacht aan wordt gegeven.
Ja, en waar wordt dat opgevoerd?
In het Concertgebouw.
Oké.
Ja, door het Concertgebouw Orkest.
Oh, wat bijzonder.
Ja, heel bijzonder, ja.
Nou, oké. Je hebt ook meegewerkt aan de tentoonstelling Onze Koloniale Erfenis van het Wereldmuseum Amsterdam. Voorheen Tropenmuseum, ik noem het maar even, maar we zullen het straks nog wel even over hebben, omdat zo'n begrip is in Amsterdam. Ik ga even naar Wendeline toe. Wie is Wendeline Flores? Kan je wat over jezelf vertellen?
Ja, zeker. Ik ben eigenlijk opgeleid als historica, geschiedenis gestudeerd in Amsterdam. En ook tijdens mijn studie, daar moet ik altijd aan denken als ik dan Isabel weer hoor praten. Tijdens mijn studie ook door eigenlijk een stage erachter gekomen dat ik heel graag de museumwereld in zou willen. En heb dus destijds stage gelopen in het Tropenmuseum. En ik ben uiteindelijk na mijn afstuderen ook heel erg op zoek gegaan naar mogelijkheden om weer daar eigenlijk te komen werken. En de afgelopen 5 jaar ben ik conservator Caribisch gebied en koloniale geschiedenis geweest bij het Wereldmuseum, hè, zoals we nu heten, met 4 locaties. En heb ik dus onder andere gewerkt aan de tentoonstelling Ons Koloniale Erfenis.
Ja, die nu te zien is in,
absoluut,
in Amsterdam. Even naar het Wereldmuseum, even naar de naam. Het heet nu Wereldmuseum. Van waar deze naamswijziging eigenlijk?
Ja, je zou kunnen zeggen dat we echt naamswijziging en ook echt wel in een rebranding zitten. Afgelopen jaar natuurlijk al gestart, maar nou ja, zoals je zelf al aangeeft, hè, we zitten er nog in. Want Tropenmuseum was gewoon echt wel en is een begrip. Dus men moet eraan wennen. Maar wat eigenlijk, ja, is het iets wat er toch al best wel lang zat aan te komen. De musea die onder Wereldmuseum vallen, dus dat zijn ook 4 locaties eigenlijk, waarvan Amsterdam maar 1 is, hebben een bepaalde geschiedenis die ze met zich meebrengen. En voor Amsterdam geldt dat het museum begonnen is als het Koloniaal Museum, bijna 100 jaar geleden inmiddels. En vervolgens werd er midden van de vorige eeuw heel erg nagedacht van, ja, Koloniaal Museum. Met de onafhankelijkheid van Indonesië is die term toch niet helemaal meer correct. Waar willen we naartoe? Het heeft heel kort nog Indisch Museum geheten. Maar eigenlijk vrij snel daarna de hele tweede helft van de vorige eeuw Tropenmuseum. Alleen die naam was wel heel erg gekoppeld aan enerzijds ontwikkelingssamenwerking, waar ook het Koloniaal Instituut voor de Tropen, Koninklijk Instituut voor de Tropen mee bezig was. En waar het ook heel erg mee samenhing, is dat het heel erg gefocust was in de tentoonstellen op verschillende regio's, maar alles behalve Europa. Dus alle andere landen en werelddelen, dat je kon zien hoe die, dat je die eigenlijk kon ervaren daar. En hoe we er nu en eigenlijk toch al wel een tijdje aan tegenaan kijken, is dat tropenmuseum en het hebben over de tropen en het beetje ja, een connotatie van exotisch heb ik daar dan ook gelijk bij. Dat toch die naam ook al een aantal jaren bij ons toch niet meer aansluit bij de missie en visie van het museum. En ja, daar is dus best lang over nagedacht en gepraat. Hoe zou het dan wel moeten zijn? En uiteindelijk is er gekozen voor Wereldmuseum.
Betekent dat jullie ook voorwerpen of dingen uit Europa tentoonstelling?
In principe hebben we die ook wel in de collectie, maar het is nooit echt de focus geweest. Het is heel lang gefocust op de zogenaamde ander. Maar zeker de laatste decennia en ook als je steeds meer gewoon in Nederland ook begint te verzamelen. Hè, ook kunstenaars die gewoon hier gevestigd zijn, dan... Ja, dan is die blik toch heel erg aan het veranderen.
Ja, dus ja, meer wereld, meer over alles.
Ja, ja, een wereldburgerschap.
Wereldburger, ja.
En misschien ook wel de diaspora-gemeenschappen die nu in Nederland wonen, maar wel ergens anders vanuit gemigreerd zijn.
Ja, overal eigenlijk.
Ja, ja, die dan eigenlijk ook iets zeggen over het leven in Nederland.
Ja.
Vanuit de cultuur die ze meebrengen.
Ja, dus in die zin kan je ook zeggen dat de verschillende culturen die we in Nederland nu kennen, dat die daar ook belicht kunnen worden.
Ja, absoluut. En ook dat we gaan inzien dat die culturen ook Nederland vormen. Mm-hmm. En niet meer buiten Nederland en buiten Europa staan, maar gewoon integraal onderdeel zijn van wie wij zijn. En dat we dat heel graag ook willen laten zien aan mensen, dat ja, de wereld is groot en divers, maar de wereld is ook heel dichtbij.
Ja, want dan gaan we even naar de tentoonstelling toe, onze koloniale erfenis. Kan je daar wat over vertellen? Hoe is die eigenlijk ontstaan?
Ja, ons koloniale erfenis, we zeggen steeds, dat is eigenlijk een semi-permanente tentoonstelling. Hij staat er nu, maar hij staat er dus ook al sinds juni 2022. En hij zal er zeker 7 jaar blijven staan. En het is een beetje het sluitstuk van de herinrichting van het museum. Dus op het moment dat je een herinrichting doorgaat, dat is best wel een groot project en ook een langdurig project. En je zou kunnen zeggen dat we nu een vaste opstelling hebben die uit 3 tentoonstellingen bestaat. 1 daarvan is Things That Matter. Die staat er nu sinds 2017. Met hele, ja, eigenlijk voor iedereen relevante vragen die in paviljoens worden beantwoord. En dan hebben we in 2019 What's the Story daaraan toegevoegd. Wat je zou kunnen samenvatten als de veelgestelde vragen die mensen, bezoekers hebben over het museum. Hoeveel objecten zijn er? Wat is er eigenlijk geroofd? Wat is de verdeling waar objecten vandaan komen? Al dat soort vragen. En als sluitstuk, maar ook wel als grootste tentoonstelling van de vaste opstelling, ons koloniale erfenis. En dat idee was er zeker al in 2017. Want ik weet, toen ik aangenomen werd, wist ik ook dat ik dat als project zou gaan krijgen. Maar heeft zich toch over de loop van zo'n 5 jaar, zou je kunnen zeggen, ontwikkeld tot wat er nu staat.
Dus je bent er al 5 jaar mee bezig.
ja, en we blijven er ook mee bezig. Dat is het leuke. Het is een tentoonstelling. Bij sommige tentoonstellingen merk je toch al van, nou ja, als hij er eenmaal staat, dan heb je misschien daarna, ben je er nog een beetje mee bezig en dan ga je door naar het volgende project. Maar we hebben het wel heel erg ingestoken als een vaste opstelling die dynamisch is, die we willen blijven updaten. En een vaste opstelling die meer is dan een tentoonstelling, maar ook echt een project is. Dus ook een publieksprogrammering die meerdere jaren natuurlijk loopt. Een publicatie die we erbij hebben uitgegeven. Echt eigenlijk een soort van groter platform willen creëren. Ondanks dat die nu al enige tijd open is, ben ik er nog wekelijks mee bezig.
Ja, want kan je iets vertellen over de tentoonstelling? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, het zit dus deels natuurlijk de uitleg in de titel Ons koloniale erfenis. We hebben nog een tijdje met de werktitel De erfenis gezeten, waarvan wij dachten, nou, dat is dan echt duidelijk. Maar uiteindelijk wilden we heel graag dat de titel reflecteert op, enerzijds dus het gaat over de koloniale geschiedenis, dat snap je wel. Maar onze, het woordje onze, richt zich enerzijds op de institutionele reflectie. We willen mensen vertellen over de erfenis letterlijk die het museum heeft van het kolonialisme. Maar onze is ook echt de gehele samenleving. En zowel nazaten van gekoloniseerde mensen als misschien nazaten van de kolonisator. En we willen heel graag dat het voelt als een hedendaagse tentoonstelling. Dus ja, je leert over de koloniale geschiedenis. Maar belangrijker is dat je leert hoe dat een rol speelt in het heden van ons allemaal. Dus het is een tentoonstelling waarbij we die uitdaging ook hadden. Hoe laten we zien met grotendeels een ook wel historische collectie. Want er is al heel lang verzameld natuurlijk in het museum. En ook al voordat het in Amsterdam openging. En tegelijkertijd moet het hedendaags voelen. Dus er zitten honderden collectiestukken in van onze eigen collectie, maar we die ook eigenlijk heel erg aangevuld met hedendaagse kunst en andere hedendaagse makers. Dus niet alleen maar samengewerkt met kunstenaars, maar ook muzikanten, theatergroep, een filmmaker, om het heel erg hedendaags te krijgen. En wat heel belangrijk was, ik zei net al even dat het museum was voorheen heel geografisch georiënteerd en ingedeeld. En met deze tentoonstelling was dat eigenlijk het laatste stukje geografische indeling wat we ook weghaalden. Voorheen waren dat de vleugels Oceanië en Zuidoost-Azië die daar stonden. En deze tentoonstelling is thematisch ingedeeld. Dus je gaat eigenlijk door verschillende thema's zien op welke verschillende manieren die koloniale erfenis nog een rol speelt in het heden. Dus daar kon je een zaal tegenkomen die juist gaat meer over de taal. Hoe zit het in onze taal nog eigenlijk verweven? Maar je kan ook een ruimte juist binnenlopen die meer gaat over arbeid en hoe we denken over het werk van mensen. Wat in kolonialisme natuurlijk vaak gerelateerd wordt aan slavernij en contractarbeid. En daar gaat die zaal ook over. Maar het gaat ook verder dan dat. Het gaat ook door tot op met het heden. En hoe we nu nog steeds eigenlijk in ongelijke verhoudingen nadenken over wie welk werk wel of niet zou moeten doen. Maar ook eigenlijk een relevant thema, actueel thema, het klimaat. En hoe kolonialisme het landschap heeft gevormd. En hoe wij denken over welke aarde, welk deel van de aarde uitgeput mag worden.
Isabel, jij wil wat zeggen?
Nou, ik had eigenlijk een vraag aan Wendelien. Ja. Want zou je kunnen zeggen dat met die verandering van geografisch gericht naar thematisch, dat je ook bepaalde challenges tegenkomt? Omdat je aan de ene kant eerst hele specifieke ruimtes had voor mensen om naartoe te gaan, waarin ze zichzelf heel erg konden herkennen. Maar nu dat het meer thematisch gericht is, zullen er misschien meer mensen zijn die meer zoeken naar waar ze hun stem binnen dat verhaal kunnen vinden.
Ja, enerzijds wel. Maar ik denk ook juist dat voor heel veel bezoekers ze juist nog meer zichzelf tegenkomen nu. Omdat we het zo gefocust hebben op het heden. En het gaat ook heel erg over de samenleving hier. En voorheen kon je het museum bezoeken en naar een vleugel gaan over Afrika. Wat natuurlijk heel pretentieus is om te zeggen dat je in 400 vierkante meter Afrika even kunt laten zien. Maar dan keek je naar de ander. En dat heeft natuurlijk een bepaald comfortabel element in zich. Dat je gewoon even vrij andere mensen kunt bekijken. En nu word je vanaf het begin van de tentoonstelling, althans dat is wel al de bedoeling, bij de openingsfilm gaat het echt al over de actualiteit, over politieke uitspraken zoals de excuses, over protest in Nederland, over sentimenten die in Nederland spelen.
Daar worden mensen op straat geïnterviewd en die vertellen wat over hun, of hoe het hun heeft beïnvloed, of wat de invloed van het verleden op hunzelf eigenlijk is.
Ja, in hun dagelijks leven. Dus ik denk dat iedereen die daar komt, met natuurlijk een ander perspectief, naar die film kan kijken. Het is gemaakt door Bibi Fatlalla overigens, die ook de interviews doet. En dan ja, die sentiment, het kan niet zo zijn dat er geen één sentiment is wat je niet herkent. Maar je staat er misschien anders in dan degene die geïnterviewd wordt. Maar het is wel gelijk duidelijk, oh hey, dit gaat over de samenleving waar ik zelf ook onderdeel van uitmaak.
Over het nu.
En over het nu. Dus ik denk dat het juist in die zin misschien wel herkenbaarder is voor de meeste bezoekers van ons museum. Maar ook wel wat confronterender daardoor kan zijn.
Ja, dat zei je gisteren ook in ons gesprek eventjes. Hè?
Ja, ik zelf vond het best wel confronterend. Geen nieuwe dingen voor mij in ieder geval. Maar ook hoe het er nu nog steeds in de wereld rondgaat, vond ik het zo confronterend dat wat er in het verleden is gebeurd, dat doorwerkt in het heden. Maar dat ook nog doorwerkt. Nou, in de politiek en in andere landen, oorlog, et cetera, et cetera. Dat vond ik wel voor mezelf confronterend. En ja, het heet ook onze kolonie. Dat vind ik een goede naam, want dat is het ook. Het is niet jullie, maar onze. Ja. En dat geeft het wel goed weer, in ieder geval.
Ja, dat is ook zeker de bedoeling. Dus ik denk dat fijn is en dat mensen zich aan de ene kant zich meer betrokken voelen. En aan de andere kant is dat soms ook wel confronterend. En is het ook wel een tentoonstelling die allerlei verschillende soorten emoties op kan roepen. En dat krijgen we ook wel terug. Mensen die confronterend noemen, maar misschien ook wel zelfs moet ik me nu schamen of schuldig voelen? Of juist toch mensen die zeggen, ik voel me juist hier nu eindelijk erkend. Mijn verhaal is er nu ook. Maar ook mensen die zeggen, mijn verhaal is er nog steeds niet. Of nog steeds niet op de juiste manier. Dus dat vinden we eigenlijk heel mooi aan de tentoonstelling. Dat die zoveel oproept en dat die ook zo goed gebruikt wordt in die zin. Dat het wel een tentoonstelling is waar je ofwel heen gaat en andere mensen over vertelt om die reden. Omdat het iets met je deed. Of waar je misschien samen heen gaat met misschien vrienden, familie, collega's. En met elkaar dus ook uitwisselt. En ik krijg vaak terug dat mensen die tentoonstelling gebruiken om dingen over elkaar te leren die ze nog niet wisten. Of dat nou vrienden zijn of collega's. En daarbij noem ik ook heel vaak de samenwerking die we onze educatoren eigenlijk hebben met de politie. Dat eigenlijk verschillende politieagenten, mensen die bij de politie werken, met elkaar als collega's de tentoonstelling komen bezoeken en het echt gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. En dingen over elkaar te leren die ze dan toch in het dagelijks leven niet zo snel over elkaar zouden bevragen. En daardoor misschien een bepaald begrip missen. En ik denk dat veel mensen het op die manier gebruiken.
Ja, want jullie faciliteren dat ook. Hè? Je hebt verteld over politie, maar ook de politiek. Hè? Want we hebben natuurlijk ook de excuus. We hebben de excuus van Amsterdam gehad. Dat is maar een steenworp afstand waar dat gedaan is van het Wereldmuseum. Dus dat faciliteren jullie ook.
Ja, dat is heel, heel nadrukkelijk eigenlijk wat we wilden. Maar ook wel wat na de opening heel erg naar ons toe kwam. In de film waar we het net al over hadden, de openingsfilm, hebben we er met Bibi Fadlala voor gekozen om verschillende momenten van excuses te laten zien. En interessant genoeg was dat nog niet de excuses waar we het nu steeds over hebben, die van 19 december premier Rutte en die van 1 juli van de koning, maar eigenlijk nog die daarvoor, dus de excuses van Femke Halsema, inderdaad burgemeester van Amsterdam, en de excuses nog voor de politionele acties juist. Maar doordat die excuses en de weg naar de excuses op de opening van de tentoonstelling volgden, zijn inderdaad ook heel veel politici en ambtenaren en tot en met koningin Maxima naar de tentoonstelling gekomen om zich ook te informeren en voor te bereiden op die momenten van excuses die het afgelopen jaar daarna zijn gevolgd.
Oké, dus dat heeft een hele goede werking gehad. je kon het in ieder geval zien.
Ja, 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 je kon het in ieder geval echt terugzien dat het op die verschillende, hè, op politiek vlak, maatschappelijk vlak en educatief, wat we natuurlijk voor ons echt een hele belangrijke pijler is als museum. Het onderwijs, dat echt ook heel veel scholen gewoon op die manier gebruik hebben kunnen maken van de tentoonstelling. En gelukkig, hij staat er nog een tijd, dus dat ook kunnen blijven doen. En daarom is het ook natuurlijk belangrijk dat wij wel die actualiteit ook, ja, in de gaten houden en kijken waar we misschien wel ook aanpassingen moeten doen.
Ja, dus betekent ook dat sommige dingen aangepast worden, films of weet ik niet.
Ja, op dit moment hebben we wat was natuurlijk gelijk toen de excuses plaatsvonden, dat mensen zeiden, oh, nou, dan moet je die excuses toevoegen aan de film. Maar eigenlijk is dat in heel veel gevallen toch niet per se nodig. Want dat idee met de excuses die er al in zitten, dat is eigenlijk, spreekt je gelijk aan. Het refereert alsnog aan die excuses die daarna gevolgd zijn. Dus waar we ons afgelopen update op gefocust hebben, is heel erg het vervangen van bepaalde teksten door nieuwe inzichten, door feedback ook van buiten het museum. En het eigenlijk toevoegen van een aantal verhalen. En dat is misschien een mooi bruggetje naar ook de tijd dat Isabel en ik hebben mogen samenwerken in het museum. Omdat we eigenlijk bij de opening al feedback natuurlijk kregen. Hè. We hebben natuurlijk ook feedback in het hele maakproces heel veel gevraagd en meegekregen. Maar een van de opmerkingen die we kregen kwam vanuit de inheemse Surinaamse gemeenschap in Nederland. En toen dachten we, nou, daar willen we graag over in dialoog. En ik wilde er graag, ja, een project omheen maken. En echt dan, als we iets gingen aanpassen, dat ook een beetje, ja, met diep werk doen. Niet, oh, we hebben kritiek gehoord, we gaan snel iets veranderen. Nee, laten we dan ook met diegene en met de mensen om hen heen die zij uitnodigen, laten we daar ook echt samen over nadenken en een beetje onderzoek naar doen. En toen kwam vrij tegelijkertijd eigenlijk de brief van Isabel om een stage te doen. En nou ja, die brief lezende en de raakvlakken lezende, hadden we ook gelijk met Isabel zo'n overleg van, nou, is dit niet een project waar jij graag ook in betrokken zou willen zijn? En zou je het leuk vinden als dit ook gewoon je stageopdracht wordt? Dus zo hebben we daar toch een half jaar eigenlijk samen aan gewerkt.
Hoe was dat, Isabel?
Ja, dat viel eigenlijk allemaal ook weer heel mooi op zijn plek. Vanuit mijn studie was ik dus inderdaad al bezig met kijken hoe materiële objecten mensen konden helpen om een bepaald gevoel van thuis te creëren. Dat kan door middel van het beoefenen van spirituele handelingen, maar dat is natuurlijk veel breder dan dat. En ik was al, ik had al eerder nagedacht over verschillende kwesties rondom inheemse bevolkingsgroepen van verschillende landen en regio's. En toen viel dat eigenlijk allemaal samen. Ik was ook bij de opening van onze koloniale erfenis en daar hoorde ik ook tijdens een panelgesprek één persoon,
Chihiro Geuzenbroek.
Ja. Die legde inderdaad uit dat zij zich niet heel erg herkende in het narratief dat werd geschetst door de tentoonstelling. Dat ze eigenlijk het gevoel had dat er toch nog best wel wat stereotype begrippen van inheemse Surinamers werden vertegenwoordigd in een tentoonstelling. En eigenlijk zijn we vanuit die oproep gaan praten met mensen uit de gemeenschap. Eerst wat voorbereidende gesprekken, interviews, om echt goed na te denken over hoe we dit wilden aanpakken. En uiteindelijk zijn we erop uitgekomen dat we graag de materiële objecten die het Wereldmuseum dus bewaart, om die centraal te stellen in een dialoog. En dus om samen met de gemeenschap naar de depots van het Wereldmuseum toe te gaan. En dus te vragen, hoe kunnen we jullie zichtbaarheid in de tentoonstelling, maar misschien ook in toekomstige projecten, hè, want het moet ook wel een duurzaam effect hebben. Hoe kunnen we die nou verbeteren? En daar zaten natuurlijk ook wel verschillende doelen van ons in, want het ging eigenlijk niet alleen maar om het verbeteren van de tentoonstelling. Maar het was ook een gelegenheid om de gemeenschap eigenlijk voor te stellen aan de enorme collectie die er bestaat in het museum. Want uiteindelijk, ik denk dat er op het moment dat we gingen kijken naar hoeveel objecten uit de Surinaams-Inheemse gemeenschap vertegenwoordigd werden in de tentoonstelling, dat er 20 waren. En er meer dan 5000 objecten zijn in de depots die zo'n functie zouden kunnen innemen. Dus het was ook een manier om de gemeenschap voor te stellen aan hun erfgoed. En daaromheen een vrij open en transparant gesprek te voeren.
Ja, want inheems, dat zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Hè? Voor de mensen die niet precies weten wat inheems is. Of wat dat betekent in dit zin. Die heb je ook, ja, ik zal er ook niet zo snel aan denken. Dat is natuurlijk zo. Hè? Het gaat inderdaad vooral over de koloniale erfenis. Zij waren er al eerder natuurlijk. Mm-hmm. Maar er zijn maar 20 objecten van de inheemse gemeenschap in het DP. Klopt dat?
Nee, ja.
Oh, heb ik het verkeerd begrepen?
20 objecten die in de tentoonstelling tentoongesteld zijn. Maar okay. Er zijn er meer dan 5000 in het depot.
Ja.
Maar het is ook wel grappig dat je dat zegt van inheemse, dat zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname. En dus hebben zij misschien niet veel te maken met de koloniale geschiedenis.
Oh, dat heb ik niet gezegd.
Of in ieder geval, omdat zij er daarvoor waren, is het misschien minder voor de hand liggend om hen mee te nemen in een tentoonstelling die de koloniale geschiedenis van Nederland verhaalt.
Ja.
En dat is natuurlijk eigenlijk, zij zijn natuurlijk door het komen van de koloniale mogendheden in Suriname heel erg beïnvloed in de manier waarop hun leven daarna ingevuld werd. En het effect die dominante westerse kolonisten hebben gehad op het voortbestaan van verschillende soorten kennis, van spirituele en religieuze tradities, van
talen.
Ja, dus eigenlijk is het ook wel juist een verhaal dat je moet vertellen. En dat is denk ik ook wel heel mooi begonnen. Want ik zag dat jullie in het promotiebericht een foto hadden uitgekozen van onze koloniale erfenis. En daar zie je eigenlijk heel mooi, het was het eerste wat je ziet nadat je het promotiefilmpje hebt gezien, of het openingsfilmpje, dan loop je eigenlijk de ruimte winstgevende handel, maar voor wie, in. En het eerste wat je ziet is een enorme Wayana Olok, een hoofdtooi, die in Suriname bij de inheemse bevolking is verworven. En daarmee zeg je dus ook eigenlijk, hè, van zo'n koloniaal project kwam niet in een regio terecht, in een soort leegte. Daar woonden mensen en mensen hadden een enorm rijkdom aan maatschappijen met talen en kennis en onderlinge handelsrelaties, et cetera.
Is die hoofdtooi toegevoegd naar aanleiding van het project of was die er
nee,
nog?
Hoor, nee, die stond er al. Okay. Ja, die stond er zeker al.
Ja, ik denk dat vooral wat interessant is, wat Isabel zegt, er was natuurlijk wel over nagedacht al. Maar wat voor ons heel waardevol was aan het project en aan de tijd en ruimte die we konden nemen om daar ook na de opening in te duiken, is dat er bepaalde dingen in de tentoonstelling bedoeld waren als representatie juist van dit verhaal, juist van de inheemse gemeenschap, juist inderdaad beginnen de meest centrale vitrine eigenlijk die je als eerste ziet gebruiken om te zeggen, er waren inheemse gemeenschappen, oorspronkelijke bewoners, maar ook er waren al culturen, talen en netwerken. En eigenlijk ook 20 objecten ongeveer. In elk van die thematische zalen waren er dus al verhalen. Maar als je dan echt dieper in gesprek gaat, dan merk je dat er of soms toch een ander verhaal, men toch een ander verhaal liever had gezien. Of bijvoorbeeld, als we het over die Olok hebben, dat wij de ervaring hadden dat dit een heel belangrijk object is, wat het ook wel is. Maar dat toch het gevoel speelde in een deel van de gemeenschap van, ja, het is belangrijk, zo'n Olok, maar het is ook een vrij stereotyp beeld van hoe mensen kijken naar ons als inheemse gemeenschap. Het is toch al wel een voorwerp wat heel vaak, als mensen al iets weten over oorspronkelijke bewoners, inheemse gemeenschap, of wat mensen dan nog vaker Indianen zouden noemen, dan denken ze aan veren. Dan denken ze aan een hoofdtooi. Ja.
En een pijl en boog.
En een pijl en boog.
Ja.
Dus dan waren ze eigenlijk misschien juist niet blij met die keuze om dat zo prominent te laten zien. Dus ik denk dat is dan één voorbeeld van hele waardevolle inzichten. En echt met elkaar de tijd nemen om het daarover te hebben. En waar zit het hem nou in? Het is niet zo dat het verhaal er niet was in de tentoonstelling. Maar toch, ja.
Ja, en wat ik ook wel meeneem uit het project, is dat aan de ene kant inderdaad misschien net een ander verhaal hun geschiedenis beter zou reflecteren. Maar aan de andere kant viel het ons ook op dat binnen de tentoonstelling er een hele duidelijke lijn liep over de Afro-Surinaamse gemeenschap. Ook de Maronse gemeenschap, namelijk de tot slaaf gemaakte mensen die van plantages zijn gevlucht het binnenland in en daar dus ook in aanraking kwamen met inheemse bevolkingsgroepen die natuurlijk ook bepaalde dingen hebben uitgewisseld daar, dus met elkaar in contact stonden. En het viel ons ook wel op dat de verhaallijn van de inheemse soms een beetje ondergesneeuwd werd tegenover de Afro-Surinaamse gemeenschap. En dat werd dan ook wel vaker gezegd van, als we het hebben over Suriname, dan is misschien de eerste bevolkingsgroep die er bij ons opkomt de Afro-Surinaamse gemeenschap. Er zijn natuurlijk na de slavernij ook verschillende andere bevolkingsgroepen bijgekomen en die worden dan ook belicht, zoals de contractarbeiders van verschillende delen van de wereld. Maar er waren ook al oorspronkelijke bewoners. En die hebben natuurlijk een geschiedenis die aan de ene kant heel erg verwikkeld is met onder andere de Maronse gemeenschap. Maar hij staat er ook heel erg los van. En dat was ook wel een belangrijk punt voor de gemeenschap. Van, als je dan zo'n verhaallijn erin wil verwerken, dan is het ook belangrijk om ons losstaande van andere gemeenschappen in Suriname of uit Suriname te plaatsen.
Oké, en hoe, hoe vonden de mensen dat project door erover te praten? Hoe werd dat ontvangen?
Ja, ik denk dat is wel een leuke vraag. Of nou ja, leuk en ook wel een belangrijke vraag, denk ik. Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat musea naar gemeenschappen toe gaan om hen te vragen mee te denken over tentoonstellingen, et cetera. Er bestaat natuurlijk wel ook met de koloniale geschiedenis van een instituut zoals het Wereldmuseum een geschiedenis van uitbuiting, van misbruik, in contact met verschillende groepen waarvan objecten zijn verworven. Dus aan de ene kant was er een soort terughoudendheid van, als we dan met jullie in zee gaan, wat willen jullie dan van ons? En gaan jullie dan wel met zorg om met ons contact? En daar hebben we ook wel echt heel erg geprobeerd op in te zetten. Van, hoe gaan we dit goed doen? Hoe kunnen we best mogelijk ons contact vormgeven? En uiteindelijk zijn er echt hele positieve contacten uitgekomen en reacties uitgekomen. En we staan alle twee denk ik nog wel in contact met mensen die we tijdens het project hebben ontmoet. Dus ik zou zeggen dat uiteindelijk er zeker hele positieve reacties zijn gekomen. En dat het ook wel heeft gezorgd voor een soort van golf die door blijft gaan. Hè? Er zijn contacten gelegd die we graag willen onderhouden en ook mee willen nemen voor volgende projecten.
Ja, en hebben jullie voor onze koloniale erfenis ook nog met andere groepen gepraat?
Ja, we hebben sowieso natuurlijk ook in het maakproces met veel mensen gepraat en samengewerkt. En eigenlijk toen vrij specifieker voor gekozen om niet heel erg mensen in een hokje van een gemeenschap te stoppen en als op zodanig, zeg maar, als klankbordgroep te gebruiken. Maar veel meer te kiezen voor, je zou bijna kunnen zeggen, thematische klankbordgroepen. Dus we hadden meer academische adviesraad met iedereen met zijn eigen expertise daarin. We hadden een educatieve, een onderwijs klankbordgroep, zodat we van docenten en andere onderwijsprofessionals, hoeft niet alleen maar op school te zijn, konden horen wat ze belangrijk vonden. We hadden een klankbordgroep die meer nadacht over toegankelijkheid in allerlei verschillende opzichten. Hoe kunnen we zorgen dat de tentoonstelling ook toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking of met een auditieve beperking. Dus toen hebben we het zo eigenlijk heel erg zo ingestoken. En deels ook om te voorkomen dat je weer zegt, we gaan alle klankbordgroepen neerleggen bij de gekoloniseerde, de zogenaamde ander. Want we willen juist een tentoonstelling maken over iedereen. Want iedereen heeft te maken met deze koloniale erfenis. En we hebben daar ook een publieksklankbordgroep gehad. Door eigenlijk mensen die wel al bekend waren met het museum als bezoeker. Online, want dat was ook tijdens de pandemie dat we dat deden. Te bevragen en dingen voor te leggen. Maar niet afgebakend op specifieke culturele groepen of bevolkingsgroepen.
Maar dat was dit wel.
Omdat het van de vraag ook kwam vanuit hen. Ja, dus ik denk dat dat voor ons een soort van legitimering wil ik niet zeggen, maar dat voor ons was van omdat de vraag en de kritiek vanuit een bepaalde gemeenschap komt, is dat wel een mooie aanleiding om te zeggen, nou, dan gaan we ook echt daar even die focus op leggen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat andere groepen allemaal zoiets hebben van, oh, maar ik was perfect vertegenwoordigd. Er zijn veel meer projecten die we op die manier zouden kunnen insteken.
Ja, maar jullie zijn dus heel erg bezig met interactiviteit bij het ontwikkelen van zo'n tentoonstelling.
Ja, en het onderhouden ook eigenlijk van de tentoonstelling. Ook nu die er al best wel een tijd staat. Dat we toch constant wat er staat ook kritisch blijven bevragen zelf. Maar ook met mensen die met wie we samenwerken of die bezocht hebben of mensen die juist ons heel erg bekritiseren.
Ja, want je hebt net al verteld dat er groepen zijn die erover praten met educatie. Maar bezoekers kunnen zelf ook reflecteren op het eind. Hè? Je kan opschrijven wat je vindt eigenlijk of hoe je er tegenover staat. Halen jullie daar ook dingen uit?
Ja, ik moet zeggen dat uit dingen als een gastenboek kun je natuurlijk wel informatie halen. En dat gebeurt meestal ook. Maar ik merk dat het veel meer, maar dat is misschien ook voor mij, mijn positie als conservator, heb ik veel meer gehaald uit interactie. Dus ofwel tijdens programmering, we hadden het net over de opening, dat is natuurlijk ook een programma-onderdeel van een tentoonstelling, maar ook rondleidingen. We hebben een heel team museumdocenten die natuurlijk echt de rondleidingen geven, maar ik heb er zelf ook een heel aantal inmiddels op zitten. En in zo'n rondleiding heb je natuurlijk ook een moment, daar kun je de tijd nemen om van mensen te horen van, goh, wat vinden ze nou echt belangrijk, of waar kijken ze me toch even aan van, hey, je hebt hier iets gemist. Of ik zou dit anders zeggen. Daar is echt, zo'n rondleiding is vaak toch echt goed de tijd nemen. En voelen mensen zich ook op een gegeven moment vrij om iets te zeggen. Het is soms best wel moeilijk om iemand aan te spreken die je niet zo goed kent. Maar in een rondleiding leer je elkaar best wel kennen. In zo'n uur of anderhalf. Dus ik heb voor mij als conservator haal ik heel veel feedback uit dat soort momenten. Echt interactie, echt even mensen die face-to-face kan zien.
Kan iedereen mee met zo'n rondleiding?
In principe kan iedereen natuurlijk rondleidingen aanvragen en krijgen. We hebben een heel team aan museumdocenten. Voor mij is het zo dat ik vaak rondleiding aanvragen krijg. Ofwel een soort van collega's uit het veld, mensen van musea. Mensen van hogescholen en universiteiten hebben vaak dat ze nog wat extra informatie van de conservator of de tentoonstellingsmaker willen. Dat ze nog een soort van discussie willen. Internationale collega's zijn vaak mensen die de conservator willen spreken.
Maar dat is met jou, maar het publiek kan ook gewoon...
Het publiek kan absoluut natuurlijk rondleidingen krijgen. En ook juist, ik denk dat het altijd een pre is om ook aan de programmering mee te doen. In de gaten te houden wat er georganiseerd wordt in het museum. En dat, ja, dat gebeurt maandelijks, is er wel weer een activiteit. En op die manier echt actief deelnemen aan wat er gebeurt.
Ja, geef jij ook rondleiding, Isabel?
Op het moment niet, want nee. Er zijn nog geen tentoonstellingen die ik zelf heb ingericht. Toen Open Kaart live was, toen heb ik wel verschillende groepen rondgeleid door het gedeelte dat rondom Suriname ingericht was. Ja. Maar zeker zodra er in juni een tentoonstelling wordt georganiseerd waarin de Surinamica-collectie centraal staat, dan zeker, ja.
Want dan, dat vind jij ook belangrijk om mensen te spreken die de tentoonstelling zien?
Ja, zeker weten. En het Allard Pearson is natuurlijk heel erg nauw verbonden met de Universiteit van Amsterdam, maar ook met de Hogeschool van Amsterdam. Dus er komen al heel erg wat vragen van bachelorstudenten, masterstudenten, ook mensen van de HVA, die graag iets willen weten over de Surinamica-collectie. Daar sta ik ook altijd heel erg veel mee in contact. Maar het is voor ons ook heel erg belangrijk om een keer buiten die standaard doelgroep te treden. Hè? En om buiten de wetenschappelijke kringen te treden. Omdat die Surinamica-collectie juist zo'n maatschappelijke relevantie bij zich draagt.
Oké. Hey, en van onze koloniale erfenis is een boek verschenen.
Ja.
Waar kan je dat verkrijgen?
Ja, we hebben hem sinds eigenlijk... 2 weken hebben we hem in onze museumshop. Dus we moedigen natuurlijk iedereen aan om hem gewoon bij ons op locatie te kunnen komen kopen. Mocht dat niet lukken, hebben we online via de Dutch Museum Gift Shop. En dan gewoon Wereldmuseum hebben we onze eigen boutiqueje, zou je kunnen zeggen, waar mensen hem online zouden kunnen aanschaffen.
Goed, dank jullie wel. De tentoonstelling Onze Koloniale Erfenis is te zien in het Wereldmuseum Amsterdam. Nog vrij lang, hè? 7 jaar. Surinamica komt dit jaar als...
In juni.
Oké, als tentoonstelling van de Creatieve Stad hier in het Allard Pearson. Dank jullie wel voor dit informatieve gesprek. In deze uitzending sprak ik met Isabel Best en Wendeline Flores. Dit was Wie Wat Bewaart, gepresenteerd door Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten van vandaag.
Dankjewel.
Graag gedaan.